gemeentegasten zijn die met ons verbonden zijn via kerktelefoon of internet. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Van Kooten zal voorgaan. En vanmiddag in de dienst om 16:30 op dominee Van der Brink uit Kralingseveer voor te gaan. Er zullen straks 3 collectes worden gehouden. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede is voor de diaconie, de zomerzendingscollecte. Deze collecte is dus bestemd voor de zending. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij. En tevens kunt u na afloop van de dienst bij het verlaten van het gebouw uw gave geven voor het evangelisatiewerk in Kerkrade. Voor deze afkondigingen beleiden we zo de Heere wil en wij leven. We zingen nu eerst Psalm 65, vers 3. Dat gebaseerd is op de woorden: we worden verzadigd met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Een gezegende eredienst toegewenst.
De Heere zij geprezen dat we alle elkaar in gezondheid weer mogen ontmoeten. En dat er in de vakantie niets gebeurd is in de gemeente en ook niet op onze reizen. Een voorrecht om zo weer samen te zijn. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt. Van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Vanmorgen gaat het over de vergeving van de zonden, de rechtvaardiging. En daarom zingen wij Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En straks in antwoord op de heilige wet, het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. 32, nu vers 1, straks vers 3. Nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Amen. Bij het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2. Voor de vakantie hebben we geluisterd naar vers 11 tot en met 14. Vanmorgen vers 15 en 16. Gelaten 2 vers 11. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist, niet recht wandelden overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: als u die een Jood bent naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, Maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift, willen Gods aangezicht zoeken in gebed. In de voorbeden dankzeggen dat Willem en Mariette Jonkers een goede reis mochten hebben naar Nederland, waar ze voorlopig met verlof zijn. En Willem in oktober naar Amerika gaat om daar het Amerikaans brevet te halen. We doen ook voorbeden voor de familie Wilbrink. Vorige week waren ze voor het laatst in de kerk. Ze zijn het hun huis verkocht en ze hebben een bedrijf gekocht in Carinthië, in Oostenrijk, een gastenverblijf. We danken voor de operatie van Chen van de Noord en ook dat nu weer een kentering mag zijn. Hij heeft van de week een ontsteking gehad aan zijn arm. We zeggen dank dat de familie Klopstra in ons midden is en ook de scholen gaan weer beginnen. En we gedenken ook de Kinderbijbelclub die de afgelopen week hier gehouden mocht worden. Laten we samen bidden. Lieve Heer, wat mochten we geweldig inzetten bij de eerste psalm. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Vrijgesproken. En dat is het waar het om gaat in uw huis. Want zo zongen we het ook in de voorzang, de verzadiging van het goede van uw woning, waar u geweldige dingen doet horen, zondaren die het nooit meer in orde krijgen, door het werk van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, alleen door het geloof in Christus, verlost voor eeuwig. O Heere, laat die boodschap al uw kinderen blij maken en laat door de verlichting van uw Heilige Geest, wie buiten Christus is, zien dat al ons gewriemel van beneden naar boven en we zullen meer dit en we zullen meer dat, ons niet zal redden. Maar ook wie daar niet eens mee bezig is, dat het door mag dringen als er niet dat persoonlijke geloof in Christus is. Zijn wij verloren, ook al denken we zelf dat het meevalt. Heere, laat zo die boodschap van het heil ons verblijden, verzadigen, om in verwondering straks weer naar huis te gaan. U lovend, klein van verwondering, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ik voel en ervaar mezelf als een zondaar. Wat straks bij de voorbereiding op het Heilige Avond maar ook weer naar voren zal komen, dat wij midden in de dood liggen. Maar de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, iedere keer opnieuw en weten te zullen vinden. We bidden u, verheerlijk uzelf, laat er blijdschap in de hemel zijn. We danken u dat Willem en Mariette een goede reis mochten hebben. Geef een goede verlofperiode en straks ook een goede training in de USA. We bidden u voor de familie Wilbrink. Wilt u het werk van hun handen zegenen? Wees hen daar nabij. We bidden u voor Chen, heerlijk Heere, dat er een operatie mogelijk is, dat er een traject gegaan kan worden. Geef hem ook moed dat hij niet moedeloos wordt als het telkens weer herhaald wordt en verder gaat. Heere, geef uw zegen aan hem die binnen het verbond mocht worden binnengedragen. Dank u dat de familie Klopstra woning heeft gevonden hier in Apeldoorn. Heere, wees nabij. Wat zal het ook een worsteling zijn, terugkijken. Wat heeft het opgeleverd? Vooruitkijken, hoe zal de weg verder gaan? Gedenk ze als gezin, wees ze goed en nabij. We bidden u voor alle kinderen, als de scholen weer gaan beginnen. Als we zijn blijven zitten en de klas opnieuw moeten doen, daartegen opzien. De bekende vriendjes en vriendinnetjes zijn verder. En de aarzeling geeft de moed om verder te gaan. En heren, dat we er alle van overtuigd mogen zijn. Punt 1, dat u een hekel hebt aan luie mensen. Maar punt 2, dat u niet rekent zoals wij mensen. Dat een voorsprong bij u hebben die rijk zijn, die knap zijn. Maar dat u van al uw kinderen evenveel houdt. En dat we zo ook maar één verlangen hebben. Uw kind te zijn. En dat we dan ook weten of we nou beter zijn in theoretisch met het hoofd. Of juist praktisch met de handen. Dat we allemaal nodig zijn. Gedenk degenen die onze kinderen lesgeven. Geef liefde voor de jongeren, voor de kinderen. Geef ook een verlangen om ze tot u te mogen leiden. Zegen zo en bewaar onze kinderen op de weg, maar ook in huis en op school. We bidden u voor de Kinderbijbelclub. Dank u dat deze weer gehouden mocht worden. Heer, het zaad is gestrooid, van de goede herder verteld. En dat we allen van zijn kudde een schaapje mogen worden en moeten zijn. Zegen het opdat ze tot u geleid mogen worden. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. We bidden u in het bijzonder voor de kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Geef volharding en geef de blijdschap in u dat niet alleen angst hen vervult, maar ook de hoop krachtig vooruitzicht mag geven. Wees met uw volk Israël, wees met de wereld in alle nood en geef dat uw kinderen in alle landen mogen zijn als het zout voor de aarde en het licht voor de wereld. Mag de dienst in orde verlopen, gedenk de kostendienst, de organist. Ook de kinderen in de crèche, geef ook daar wat nodig is. Verheerlijk uzelf. Laat ons zitten onder een open hemel en heb dank, Heere, dat wel leven geboren werd in de gemeente in de vakantie, maar geen leven genomen, nog thuis, nog op reis. Dank voor uw bewarende hand. En geef dat we met elkaar het nieuwe winterseizoen mogen ingaan. En veel van u mogen leren in de persoonlijke omgang. Zie ons zo aan in Christus Jezus, de geliefde. In de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. De dienst der offerande in uw liefde van harte aanbevolen. De kerkvoogdij heeft onze gaven ook in de zomervakantie gemist. Misschien kunnen we er iets van inhalen. Van harte aanbevolen. We zingen uit Psalm 143, de versen 2... 8 en 11, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En David weet het, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn eigen hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Vers 8, laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En vers 11, laat uw gunst mij niet begeven. deze perikoop wordt weergegeven wat Paulus tegen Petrus gezegd heeft. Na zijn terechtwijzen. Vanmorgen vers 15 en 16. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Het thema is: de Heere neemt in Christus in genade aan. Paulus getuigt van de rechtvaardiging in de eerste plaats als enige verlossing. In de tweede plaats in algemene woorden. In de derde plaats in persoonlijke woorden, wij dan. En ten derde in universele woorden. Het raakt de hele wereld. Geen vlees wordt gerechtvaardigd uit werken van de wet. Dus de Heere neemt in Christus in genade aan. Paulus getuigt van de rechtvaardiging in de eerste plaats als enige verlossing. In de tweede plaats in algemene woorden, geen mens. In de derde plaats in persoonlijke woorden, wij dan. En ten derde in universele woorden, geen vlees. Dus ten eerste, Paulus getuigt van de rechtvaardiging als enige verlossing. Een gemeente, jongens en meisjes, en dan allereerst jongens en meisjes, jullie hebben het misschien wel bij de tekstlezing gedacht: oh, dat wordt een preek waar ik niks van begrijp. Want wat is nou dat moeilijke woord gerechtvaardigd worden? Rechtvaardiging. Dat is een moeilijk woord. En toch moeten we allemaal weten, hoe groot of klein we zijn, wat dat betekent. Het geheim ervan kennen om werkelijk een kind van God te zijn en verlost. Wat betekent het? Het is toch niet zo moeilijk als het lijkt. Ik denk dat jullie het allemaal, als ik het eenvoudig met voorbeelden uitleg, allemaal kunnen begrijpen. Rechtvaardiging, dat betekent, en daaraan moet je denken, dat je voor de rechter staat. En dat de aanklager allerlei beschuldigingen tegen je inbrengt. Om te laten zien hoe verkeerd je geweest bent. Om een voorbeeld te noemen. Als jij door het rode licht rijdt. En er staat net een politieauto die dat ziet. En dat er van de andere kant waar het groen is een brommer aankomt rijden. Die keihard in de remmen moet knijpen. Over de kop vliegt. Zijn heup breekt. Rugwervel. Dan kun jij voor de kinderrechter moeten komen. Met de beschuldiging niet alleen dat je door het rode licht gereden bent, maar dat door je roekeloos gedrag ernstig letsel bij een ander is veroorzaakt. Nou, zo moet God onze rechter zijn. En wie treedt erop als aanklager? Wie brengt beschuldiging in? Dat is de wet. En dan kunnen alle geboden iets tegen je inbrengen. In staat van beschuldiging stellen. We hebben gezondigd tegen alle geboden. Soms openlijk met onze daden, maar ook in ons denken. Misschien ben jij zo'n lief kind die nog nooit een lelijk woord tegen je moeder gezegd heeft. Het zou uniek zijn. Maar dat je wel gedacht hebt, naar mens dat ik dat niet mag. En dat er afkeer en eigenlijk haat in die gedachten zat. Gedachten, woorden, werken. Allemaal. Niet omdat we wel eens zonde doen, maar omdat we zonde zijn. En dan sta je voor de rechter. Nee, de vraag is niet of er een straf komt. Want ik neem je mee terug naar die kinderrechter. Je bent door het rode licht gereden. Het is jouw schuld. En die bromfietser is er zo beroerd aan toe door jou. Nee, of je straf krijgt, daar twijfel je niet aan. En je vader en moeder, die op de tribune zitten, ook niet. Maar de vraag houdt je wel bezig, welke straf krijg ik? Want de wet heb je overtreden. En zo is het nu ook met Gods heilige wet. We hebben gelogen, gestolen, vul alles maar in. We hebben gezondigd tegen alle Gods geboden. In ieder geval met ons hart, in ons begeren, in ons denken. En dat gaat maar door. Dat is niet te stoppen. Je neemt het je misschien wel eens voor. Ik zal het niet meer doen, maar het is niet te stoppen. En wat is nu rechtvaardiging? Alles wordt tegen je ingebracht. En nou gaat de rechter spreken. En dat hij zegt, not guilty. Niet schuldig. Ik spreek je vrij. En dat betekent alle aanklachten gaan van tafel. En het betekent ook dat niemand het meer bij deze rechter aanhangig kan maken. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Geen schuld. En geen straf. Hoe kan dat? Ja, dat gebeurt met wie in Christus gelooft. Waarom? Omdat Christus al op jouw plekje gestaan heeft, toen jij nog niet eens geboren was en zich heeft laten veroordelen. En hij heeft, dat is precies omgekeerd, hij heeft nooit een zondige gedachte gehad. Hij heeft nooit een zondige begeerte gehad. Hij kon recht iedereen aankijken en zegt, wie van u overtuigt mij van zonde? Wie? En toch, en dat heeft hij vrijwillig op zich genomen, heeft hij zich als tweede Adam laten veroordelen. En dat is officieel gegaan. De hoge priester heeft uitgesproken, guilty. Hij heeft zijn kleren zelfs gescheurd. Hij heeft God gelasterd. Hij is des doods schuldig. En toen zijn ze met hem naar Pilatus gegaan. En tegen Pilatus hebben ze gezegd, wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Pilatus. En daar kan de kerk dankbaar voor zijn dat God het zo geleid heeft. Niet wij vinden dat Christus niks gezegd heeft. Nee, de rechter zelf heeft gezegd, ik vind geen kwaad in hem. Maar om zijn eigen positie te redden heeft hij toch eigenlijk gesproken, uitgesproken, guilty, schuldig. Gaf hem over aan hun wil. En Christus heeft gezwegen. Bij Pilatus. Wij zouden roepen, nee, ik heb het niet gedaan, meneer de rechter. Het is niet, het is gemeen. Gezwegen. Bij Caiaphas. bij Pilatus. Waarom? Omdat hij aan zijn vader dacht, aan zijn vader heeft hij dat beloofd, behandel mij als Adam. Dan, als u mij nu aanziet alsof ik Adam ben, kunt u Adam, kunt u Ari, Willem, Anneke, Ineke, vul je naam maar in. Aanzien alsof zij mij zijn. Mijn leven van gehoorzaamheid geleefd hebben. Daarom heeft hij gezwegen. Om daar te staan als tweede Adam voor allen die in hem gaan geloven. Nou, nu dat helder is, dus dat is rechtvaardiging. Je verwacht de doodstraf. En je mag weg. Vrij. Zonder veroordeling. Met vrijspraak. In de vers 11 tot 14 heeft Paulus verteld wat er gebeurd is in Antiochië. En dat hij Petrus vermaand heeft. Want je wordt alleen vrijgesproken door dat geloof in Christus. Niet omdat je toch een aardige jongen bent en omdat je als meisje meestal lief was in de klas. Nee, alleen vrijgesproken door dat geloof in Christus. En die Joden christenen zeggen tegen de gelaten, nee, je bent niet helemaal vrijgesproken. Je bent niet een echt kind van God. Je moet je eerst laten besnijden. Je moet op Joodse wijze gaan leven. En Petrus in Antiochië. Omdat de Heer het hem geleerd had in Joppe. En omdat hij begreep het wonder alleen uit genade, voor de rest niks. Heeft daar in vrijheid geleefd met de heidenen. Zat samen met hen aan tafel. En dan komen er uit Jeruzalem christen, joden die dat helemaal niet plaatsen kunnen. En Petrus heeft zich teruggetrokken van de heidenen. Hij heeft een grens getrokken. En Paulus zegt, daardoor geef je de heidenen de gedachte dat je pas echt goed bent, dat je pas echt vrijgesproken bent als je op Joodse wijze leeft. Petrus weet het wel, daarom spreekt Paulus hem ook zo aan. Petrus weet het, hij heeft het geleerd, maar dat oude duveltje van de mensenvrees, omdat ze zo minderwaardig met opgetrokken neus naar hem kijken, omdat ze hem dreigen, die mensenvrees, daarom doet Petrus het. En nu gaat Paulus ons vertellen wat hij nou tegen Petrus gezegd heeft. En zo spreekt hij tegelijk de gelaten aan in hun situatie. Die worstelen met dat geheim. Dat ze de gedachte hebben dat ze niet echt goede christenen zijn. En dat ze eerst zich moeten laten besnijden en dan ook alle Joodse wetten moeten gaan houden. Waarmee ze in wezen zeggen dat dat kruis van Christus niet genoeg is. Dat het zomaar niet gaat, dat je zelf ook eerst het een en ander moet doen. En dat gebeurt zomaar. In de voorbereiding straks op de viering van het heilige avondmaal. Of als je van de dokter te horen krijgt dat je kanker hebt en dat er eigenlijk, ja, dat die alleen maar levensrekkend kan werken en niet meer genezen. Ik moet gaan sterven. En dat je dan gaat voorstellen, ben ik wel echt bekeerd, is het wel goed genoeg? wat heb ik eigenlijk allemaal beleefd in mijn leven aan bevinding? En dat gevaar wordt daarom zo weinig onderkend. Omdat het zo logisch is bij ons mensen. Want alle godsdiensten die door mensen zijn uitgedacht, zijn gebaseerd op het principe do ut des. Ik geef aan u, ik doe mijn best voor u, ik laat zien dat ik het serieus wil, ik geef mijn offers aan u, opdat u het geeft aan mij. Ja, zo waren ze als heiden ook gewend te gelaten. De goden gunstig te stemmen. Maar de centrale gedachte van dit gedeelte is dat onze vrijspraak, het vrij en blij zijn dat het met God in orde is, op geen enkele wijze leunt of steunt op iets wat ik heb beleefd, op wat ik heb gedaan. Ook niet mijn nette leven na mijn bekering. Alleen door het geloof in Jezus Christus. Net als in het lied van Maxien. Jezus, Jezus, Jezus werk. Jezus persoon. Dat zal mijn zwanenzang zijn. Maar als je terugkeert, ja, maar ik moet toch ook, en vul dan maar in wat jij dan invult, dat schrijf je bij Christus eraf. En zo is het uiteindelijk een verwerpen van de totale genade die God gegeven heeft in het kruis van Christus. Petrus gaat nu vertellen wat hij gezegd heeft tegen Petrus. In vers 14 heeft hij al vermeld, jij bent een Jood. Daarop komt hij in vers 15 terug. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen. Hij slaat als het ware zijn arm om Petrus en zegt, Petrus, jij en ik kunnen allebei zeggen dat we echte Joden zijn. We zijn geen zondaars. Dat was een aanduiding die de Joden gebruikten voor de heidenen. Omdat die de wet niet hebben, het hoefde nog niet eens te betekenen dat ze liederlijk leefden. Maar gewoon zondaars die de wet niet kenden. Zo zagen ze als Joden de heidenen. Nou, wat betekent dat? Nou, stel voor dat wij alle mensen onkerkelijke, dat ik die gewoon in iedere preek zou aanduiden als de zondaars. Wat voor gevoel zou dat wekken? Nou, buiten zijn de slechte mensen en wij zijn de goeie. Petrus, jij en ik, wij waren echte Joden. Geen zondaren uit de heidenen. Wij zijn geboren in het verbondsvolk. Het uitverkoren volk met bijzondere voorrechten. Maar wat hebben jij en ik nou geleerd door de Heer Jezus? En van de Heer Jezus? Dat alle mensen zondaren zijn. Jij en ik ook. Je hebt zelfs uitgeroepen, Petrus, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat hebben we geleerd. En dat wij daarom even hard de vergeving van de zonde nodig hebben als de heidenen. Lees vers 15, 16 maar achter elkaar. Dan zal ik je op iets wijzen. Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. De details waar ik u nu op wijs laten zien dat de leer van de vergeving van de zonde de kern is van de Bijbelse boodschap. Paulus vermeldt die boodschap in deze tekst op drie verschillende wijzen. Lees maar mee in vers 16. Allereerst zet hij het neer in algemene termen. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Een mens, of die nou Jood is of heiden. Vervolgens in de tweede plaats in persoonlijke termen. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof in Christus, niet uit de werken der wet. En in de derde plaats, en daar komen die punten ook vandaan, in universele termen. Immers schrijft hij, uit werken van de wet, heel absoluut, wordt geen vlees gerechtvaardigd. Of hij nou woont in Irian, ja, Canada, Groenland, China, Brazilië, vul maar in. Geen vlees gerechtvaardigd. Er is geen uitzondering op Petrus, dat geldt van jou en van mij. Van ons net zo goed als van de mensen in de auto die ik vanmorgen op de Zutphense straat tegenkwam met 5 of 6 surfplanken op het dak. Of op vakantie of nog een dagje surfen. Nou, we gaan ze alle drie nalopen. De tweede gedachte, Paulus getuigt van de rechtvaardiging in algemene woorden. Een mens wordt niet gerechtvaardigd uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Waarom at Petrus gewoon met de heidenen voordat de Joden kwamen? Waarom leeft Petrus niet meer op stipte wijze zoals hij altijd geleefd heeft? Waarom? Omdat hij net als Paulus van de Heer Jezus geleerd heeft dat geen mens het redt met de wet. Dat zal hij later nog uitleggen. U mag met de wet zalig worden. Iedereen mag zijn eigen zaligheid verdienen. Dat zeg ik niet. Dat is voor God in orde. Maar dan komen met een perfect leven. Nooit één kwade begeerte, nooit één kwade gedachte. Want als we overtreden tegen één wet, zijn we schuldig, zegt Jacobus, aan alle geboden. Dus u mag uw eigen zaligheid verdienen met een perfect leven. Maar een mens wordt niet gerechtvaardigd uit de werken van de wet. Dat probleem zit niet in de wet. Dat zit in ons. Met de wet is niks mis. De wet komt zelfs bij God vandaan. Daar zit de wijsheid van God in. En als we die wet, als we nog waren als Adam in het paradijs, dan lag daar de vrijheid in en de blijheid in om te leven zoals God het vraagt. De wet is heilig. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, schrijft Paulus in Romeinen 7. Nee, dat probleem dat niet lukt, dat zit in ons, in onze zondigheid. En als het licht van de Heilige Geest in je leven is binnengekomen, het licht van Christus, je hebt misschien eerst gedacht, nou, als ik zou vragen, ja, ik ben zo zondig, dominee. Nou, noem eens de zonde op die u vandaag bedreven hebt. Nou, ja. Ja, eigenlijk niet zoveel. Ja, een keer iemand die me afsneed, dat dacht, snet kerel. Dat had ik misschien niet moeten denken, maar dat is alles. Totdat het licht van God in je leven binnenvalt. Toen leerde je, o God, dat is het probleem niet. Dat ik wel eens wat verkeerd doe. Ik ben zondig. Ik ben er een van Adam. En dat komt er af en toe, meestal weet ik het binnen te houden, af en toe komt dat naar buiten eruit. En daarom, omdat ik zondaar ben, want de Heer Jezus heeft ook gezegd in de bergreden, tenzij uw gerechtigheid niet van zo zwaar als die fariseeën, hoeft het niet. De Heer Jezus zegt nog zwaarder. Tenzij dat uw gerechtigheid nog meer is, overvloediger is dan die van de fariseeën, u zult het koninkrijk Gods niet zien. Het moet perfect zijn. En daarom kan geen één werk bij God voldoen. Als God als rechter oordeelt, kan hij van geen één werk van ons zeggen, dat is oké. De wet kan ons alleen maar laten zien dat we zondig zijn, maar de wet zelf kan aan dat probleem niks doen. Er is maar één weg en die heeft God uitgedacht. Alleen, enkel alleen het geloof in Jezus Christus kan ons redden. Wij worden gerechtvaardigd. Niet uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Let goed op. Paulus spreekt niet zomaar over door geloof. Nou, ik geloof wel dat er iets moet zijn, dus ik geloof wel. Nee, hij spreekt over geloven in Jezus Christus. En in het Grieks wordt een woordje gebruikt, een voorzetsel, eis. Dat betekent de richting naar, dus gelovend naar Jezus Christus. En let erop hoe belangrijk het is. Spel het nog maar een keer. In deze ene tekst zegt Paulus het 3 keer. Hij zegt eerst, door het geloof in Jezus Christus. En dan zegt hij vervolgens, ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. En gelijk erachteraan, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. 3 keer. Dit is de kern, het geloof in Jezus Christus. En wat is dat? Dat is niet zomaar een intellectuele toestemming. Nou, ik geloof al die verhalen dat Jezus geleefd heeft. Nee, in de richting van Christus ons bewegend naar hem toe. En geloven wat God in hem zegt. Geloven dat God goed is. Wat een zegen, als je dat leert, als je buigt voor God, dat God goed is. En dat hij in zijn oneindige goedheid Christus gegeven heeft. En dat Jezus Christus in plaats van Adam gedaan heeft, wat wij hebben laten zitten, dat hij dat leven geleefd heeft in volkomenheid en dat hij die straf gedragen heeft. En dat hij dat gedaan heeft tot verheerlijking van zijn vader, om te laten zien dat zijn vader het waard is. Maar ook tot redding van hopeloos verloren mensen. Allen die in hem geloven. En daarmee is de aard van het geloof gegeven. Eis Christus naar Christus toe. Het betekent je aan hem overgeven. Wie hij is, wat hij gedaan heeft, omhelzen als enige, vastklampen en erop vertrouwen. Als de duivel komt en op jezelf wijst, kan hij een heleboel aanwijzen, maar alleen niets van jezelf vasthouden. Ja, maar ik heb toch dit. Nee, alleen hem vasthouden. Totaal omhelzen wat hij gedaan heeft voor onze verlossing. Dat is het geloof in Christus. Je alleen verlaten op. Je enige antwoord als iemand, als je moeder zegt of je zus of zwager. Denk jij nou dat jij bekeerd bent? Nou, ik zie nog genoeg tekorten bij je, dan was je wel anders. En dan niet gaan verdedigen, ja, maar ik dit, ik dat. Nee, maar één antwoord. Je hebt gelijk, Christus, maar Christus. De veroordeling die ik verdien, en ik verdien hem, is door hem gedragen. Petrus. Wij weten allebei dat de gerechtigheid niet door de werken van de wet komt, maar enkel door het geloof in Christus Jezus. Dat heb je toch ervaren, ook in het bijzonder nog een herhaling toen je hem verloochend had. Alleen genade. En nou is het lastige dat de judaïsten, ja, die erkennen ook dat geloof in Jezus nodig is. En de gelaten ook, ja. En dan zal uw zwager of zus dan ook zeggen, ja, nee, tuurlijk gaat het om het geloof in Christus, maar een mens moet. Nou, vult dan maar in. Ze voegen er iets aan toe. Of tevooraf. Of erna. Wat je nodig hebt om werkelijk een kind van God te zijn. Werkelijk gered te worden. Petrus. Jij en ik weten toch allebei. Dat er geen werk van mij, van jou aan vooraf gaat of opvolgt. Jij en ik zijn er toch achtergekomen, daar dachten we vroeger heel anders over. Want toen was ik trots dat ik een echte Jood was en precies op de achtste dag besneden. Maar we hebben toch geleerd dat het Jood zijn als zodanig geen bijzondere privileges verleent. Voor God zijn wij toch gewone mensen, zondaren. Die allebei alleen gered worden uit genade door het geloof in Christus Jezus. Proef je wat Paulus doet. Hij zegt eigenlijk, de heidenen moeten niet Jood worden, bij ons ingesloten worden. Maar wij vallen net zo goed onder de heidenen. Om op dezelfde wijze gered te worden. Wij zijn zondaren, net als de heidenen. In uzelf bent u voor God geen haar beter dan uw collega die in het weekend de bloemetjes buiten zet en zich een pukkel lacht dat u zeker anderhalf uur in de kerk gaat zitten. Wij zijn zondaren, net als de heidenen. En dat heeft als radicale consequentie dat je beseft dat gehoorzaamheid aan de bepalingen van de wet je niet in de rechte verhouding met de rechter kunnen brengen. Dat kan alleen als je Christus vast hebt. Hem aanneemt uit de handen van de Vader, hem kust. Jezus, mijn gerechtigheid, u alleen. U alleen. En dan zonder iets vooraf of achteraf er nog bij. Nou zeg jij, zegt u daar amen op. Want ik beëindig dit gedeelte bijna met een directe vraag die alleen jij of u kunt beantwoorden. Als je nu op uw sterfbed lag en zou moeten gaan sterven, waar vertrouwt u op? Waar vertrouwt u op voor die zekerheid dat het met de Heer in orde is? Dat de Heer zal uitspreken, dat heeft hij dan gedaan. Maar dan wordt het werkelijkheid, niet alleen geloven, maar ervaren. Vrij in Christus, kom in, gij gezegende. Waar vertrouw je op? Op wat je beleefd hebt? Ik ben zo benauwd geweest toen en ik werd ineens rustig. Vertrouwt u daarop? Of ging altijd graag naar de kerk? Of vertrouwt u alleen op wat God gedaan heeft in Christus en met Christus? Dat is belangrijk. Want de meeste mensen voelen zich oké. Die hebben geen onrust. Ze voelen zich oké. Ik zou niet weten. Je had nou beroerd geleefd dat. Ik hou niet van liegen, zeggen dan onkerkelijke, maar ook kerkmensen. Dus ik ben een waarheidsvriend. Nee, ik voel me oké. Zeg maar wat ik verkeerd doe. En nemen van daaruit aan dat het oké is met God. Het is hetzelfde als zonder paspoort de douane doorgaan. Terug. En daar kun je nog wat aan doen. Maar bij de hemelpoort is het: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Want je bent nooit bij me gekomen met Christus. Je hebt nooit je naam zondaar verteld. Er zijn ook mensen die gaan, die zijn wel gelovig, kerkelijk, evangelisch. Ja, natuurlijk is met God in orde. God houdt zoveel van ons mensen. Je hoeft alleen maar te geloven dat het in orde is. Maar dat is het niet. Wat dan? Nou, net als die moordenaar aan het kruis, helemaal failliet, wij dan rechtvaardig. Maar één zien die redden kan, gedenk aan mij. Door God gegeven als het lam van God. De Heere neemt in Christus in genade aan. Ten derde, Paulus getuigt van de rechtvaardiging in persoonlijke woorden. Hij doet het nog een keer hetzelfde in persoonlijke woorden. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken en de wet. Petrus, dat hebben we allebei geleerd, toch, joh? Eerst dacht ik, ik wist wel dat uiteindelijk het om de genade ging, dat God de hand over het hart moest halen om ja, het gebrekkige door de vingers te zien. Daarom had hij nooit de echte zekerheid. Alleen als hij naar anderen keek, dat waren zondaren. Hij was toch beter, dus hij maakte meer kans bij God. Ziet u precies hetzelfde principe als in de islam? Geen zekerheid, maar je moet je 5 plichten doen. Een extra bonus als je je laat opblazen. Ja, Paulus zegt, ik dacht eerst van wel. Ik was niet perfect, dat durfde ik niet te zeggen. Maar ik was toch aardig aan het vorderingen maken. Totdat het licht uit de hemel erover viel. En Christus mijn naam noemde. Ja, dat gebeurt er nou in de roeping. Dan hoef ik die jonge vriend niet meer te overtuigen dat hij zo niet kan sterven, dan weet hij het. En toen heeft Paulus dat vrome leven, al die heaven miles die hij gespaard gesprokkeld had, als een stinkende massa, als drek. Als de grote boodschap die je door de wc trekt, dat is drek. Stinkboel. Toen werd het 180 graden omgekeerd. Toen heeft hij het zelf allemaal. En hij dacht dat het winst was, steeds rijker. En hij raakte er juist steeds verder van huis verlies. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. Wat hij net van alle mensen gezegd heeft, past hij nu op Petrus en zichzelf persoonlijk toe. Dat hebben we samen geleerd, Petrus. Allebei, iedereen leert het weer op een andere wijze. Als u bekeerd bent, precies zoals u van tevoren dacht dat het moest, dan hebt u het zelf gedaan. Maar God doet het altijd anders en bij iedereen weer anders, net als de bladeren aan de boom. Er zit wel een structuur in een eikenblad, dat kan een kenner je wel uitleggen. Maar geen twee blaadjes hetzelfde. Allebei geleerd. Hoe godsdienstig mijn leven ook was, dat de rechter moest uitspreken, guilty. Ga weg van mij. Geleerd. Dat ook ons Jood zijn ons geen streepje voorgaf. Maar alleen rechtvaardig door het geloof in Christus Jezus. Daarom zijn wij in Christus gaan geloven nog een keer. Eischristom. Dat is een uitdrukking die voor de tijd van het Nieuwe Testament eigenlijk onbekend is. En het Nieuwe Testament wordt hier vooral gebruikt in de geschriften van Johannes. Dan komt het zelfs 37 keer voor. Waarschijnlijk ligt daar een verband, een analogie met het gedoopt worden eischristom. De doop brengt je bij en in relatie met Christus. Het geeft de richting aan. Geloof in Christus, het gedoopt worden in Christus, verenigt je met hem. Het gaat om een persoonlijk geloof. Iedereen moet persoonlijk in Christus geloven. Dat je hem aan hem overgeeft, dat hij alles voor je is. Dat hij de enige mogelijkheid voor je is om een rechtvaardige straf te ontgaan. Nou weer die persoonlijke vraag, ligt dat zo? Ben jij ervan overtuigd dat Christus leven, sterven en opstanding de enige betrouwbare basis is voor het in orde zijn met God? Dat u alleen in hem en door hem voor deze rechter kunt bestaan. Dat is ja of nee. Bent u in Christus gaan geloven? De vierde gedachte, Paulus getuigt van de rechtvaardiging in universele woorden. Opdat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Alleen zo vinden wij vergeving van de zonde. God verklaart alleen rechtvaardig die in Christus gelooft. In hem gelooft, in zijn dood, in zijn opstanding. En wat God daarin heeft uitgesproken. Alleen daarop je verlaten. Petrus, als het nou zo ligt en zo ligt het, dan is het toch zinloos om van de heidenen te vragen dat ze ook nog een beetje Joods gaan leven. Om zo Jezus' werk aan te vullen. We hebben toch immers geleerd dat uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Let op, daar moeten we ze niet verkeerd in beoordelen. Ook de Romeinse kerk niet. Dat we zeggen, ja, die dachten dat ze door goede werken konden zalig worden. Dat heeft geen Romeinse gedacht. Luther worstelde juist en hij deed ert in de schoenen, want hij dacht dat hij niet genoeg last van zijn zonde had. En dan komt het heel dicht in de buurt, bij wat in onze kringen klinkt. Je moet eerst genoeg last van je zonde gehad hebben om tot Christus te mogen gaan. Terwijl het net andersom is. Als Christus in je leven komt, zoals bij die moordenaar, dan krijg je pas last van je zonde. Zoals bij Paulus op weg naar Damascus, dan krijg je pas last. Dan is het niet angstige schuld, maar dan is het droefheid dat je die goede God verdacht hebt. En ze Christus veracht tot hiertoe. Nee, de fariseeën dachten ook niet dat ze met de goede werk het konden verdienen, maar je moest laten zien dat je het serieus meende. En nou heeft Paulus iets anders geleerd. Niemand wordt voor de troon van God rechtvaardig verklaard, omdat God mee laat wegen dat je toch wel serieus was. Alleen diegene wordt vrijgesproken die gelooft in Christus Jezus. Niemand, een Jood niet, een heiden niet, een kerkmens niet en iemand die nergens meer aan doet. Geen, daarom zegt, gaat switst Paulus van, over het onderscheid heeft hij het niet meer, switst hij naar geen vlees. Het geldt van heel de wereld, waar je ook maar een mens tegenkomt. Geen vlees zal worden vrijgesproken door wat die is. En hoe vaak zeggen we dat dan niet? Ja, de overbuurvrouw deed nergens aan, maar het was het. Ja, dat mens was zo serieus. En stond voor iedereen klaar. En ook wij, toen we een keer geen gas hadden, kookte ze voor ons. Oh, zo'n lief mens. Nou, ik kan me niet voorstellen dat die verloren is. Wilt u bij haar, Jezus, aan de kant duwen? Paulus zegt heel absoluut, geen vlees. Geen vlees. Dat geldt universeel van ieder mens op aarde. David heeft het al geleerd, daarom zongen we 143. Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand, ik ook als koning niet, niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Niemand kan voor God bestaan op grond van zijn leven. Maar alleen door Gods genade in Christus Jezus. En christen, echt christen zijn, is niet dat je ook dit nog doet en dat nog doet en zus laat zien en zo laat zien. Maar dat je met je hart en je mond beleidt. In jezelf doenwaardig, maar enkel gered. Door de genade van Jezus Christus. Wat een antwoord aan de gelaten. Overbodige luxe om je te laten besnijden. Dat niet hoeft. Het levert je bij God geen dubbeltje op. Er is niets dat ons in de hemel brengt. Gemeente, ik zeg het heel absoluut zelf niet als we in Irak zouden wonen, of in een van die andere landen met vervolging. En we zouden als martelaar sterven. Zelfs dat brengt je niet in de hemel. Zonder het geloof in Christus Jezus. Wie het met de wet wil verdienen, prima, moet het volmaakt. Maar wie Christus omhelst, mag in hem vinden alles wat God geeft en wat God vraagt. Jezus alleen. Dat zal mijn zwanenzang zijn. Jezus, mijn gerechtigheid. Zegt u amen? Amen. 103 vers 2 en na het dankgebed vers 6. Laten we danken en bidden. Lieve Heere, dank u. Dat dit het geheim van het evangelie is. En daarom is het vanuit ons onmogelijk. En vanuit u gaat het vanzelf met het oog. Met de beweging naar Christus toe. Wat is dan een wonder, heren? Dan kunnen we naast elkaar zitten. Degene met die zwarte bladzijde in zijn of haar leven. En de persoon van onberispelijk gedrag. We weten het dan beide, we hebben het samen geleerd. We zijn niet beter. Geen vlees. Niemand. En dan verwonderen we ons over wat u ook in de naaste doet in de redding van zondaren. Uit de roze buurt in Amsterdam. Uit het criminele circuit met de cocaïne. En van de Veluwe uit de Bijbelbelt. Maar één lied, Jezus, uw gerechtigheid. Dank u, Heere, dat Paulus die boodschap ook zo scherp en helder mocht verwoorden. En we hebben het aan de kinderen uitgelegd. Mag het ze duidelijk zijn en zo niet, geef de ouders om het nog een keer eenvoudig uit te leggen. Opdat ze het weten. Dat ze niet door een lieve net jongetje of meisje de hemel in komen. Maar dat het net zo geldt als van de kinderen die niet geloven waarmee ze soms op straat spelen. Allebei kunnen we alleen gered worden door Jezus. Breng vanmiddag weer samen. Jezus wil. Amen. Wat een blijde psalm is dat. Zo mag u heen gaan. In vrede, vrijgesproken, not guilty. Terwijl u het wel was. Maar door hem in vrede verheft uw harten tot God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.